Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Sabine Hess. Sabine, leuk dat je bij ons aan de keukentafel zit. En we hadden het net over, hoe is het nou gekomen, ons contact? Nou, dat is door een gemeenschappelijke connectie. Nienke van Bezooijen. En ik denk dat dat in 2024 was, alweer 2 jaar geleden. Dat zij vond dat wij met elkaar in contact moesten komen. Nou, dat is goed gekomen, want we zitten vandaag bij elkaar voor een mooie videopodcast. Ja, jij bent een miracle mentor voor vrouwen met een missie. Wat bedoel je daarmee?
Ik geloof in wonderen. En dat komt ook door de cursus in wonderen. Ik ben ook teacher in de cursus in wonderen. En daarin wordt geleerd dat wonderen normaal zijn. Als er geen wonderen ontstaan, dan gaat er dus iets niet goed. En op het moment dat je kiest voor liefde in plaats van angst, dan gaat je leven moeiteloos, dan komt het in een flow. En dan komen de juiste mensen, de juiste dingen, de juiste middelen, komt dan altijd op het juiste moment. En dat zijn wonderen. En er wordt geen onderscheid gemaakt in grote en kleine wonderen, want dat is weer het ego die onderscheid maakt. Ja. Dus, en ik denk dat we in deze maatschappij meer liefde en meer wonderen nodig hebben.
Nou, ik denk dat iedereen het zal beamen. En dat teacher in de cursus in wonderen, dat is een boek, hè?
Ja, dat is een boek, ja.
Dat is een heel dik boek.
Dat is een heel dik boek.
Het lijkt bijna op een Bijbel, is het niet. Maar het heeft ook een beetje dat papier. En er zijn heel veel mooie dingen die erin staan. Ik ben er zelf pas in begonnen, maar ik vind het heel mooi. En wat zijn dan vrouwen met een missie? Hoe bedoel je dat?
Ik vind het leukst om vrouwen te helpen om hun ware pad te lopen. En iedereen heeft een missie. Maar juist de vrouwen die zich bewust van zijn dat ze ook echt iets willen betekenen in de wereld. Die vind ik het leukst om te begeleiden.
Die zich bewust zijn van wat ze in de wereld willen brengen.
Ja, ja, of dat ze daarnaar op zoek zijn. Ja. Hè, dat soms weet je natuurlijk je missie niet of waarom ben ik hier op aarde gekomen. Dus ik vind het ook juist heel erg leuk om te helpen ontdekken wat is jouw missie dan? Wat is jouw pad dan? Want dan gaat het ook stromen.
Ja.
En als je niet op je pad loopt, dan zit je vaak in de struggle.
Ja.
En hoe gaat dat dan weer stromen?
Ja.
En hoe geef je ook betekenis aan de wereld om je heen? Dus ik vind het wel heel erg leuk om met vrouwen te werken die ook willen bijdragen aan de nieuwe wereld.
En het zijn vrouwen waar je mee werkt?
Ja, meestal wel.
Ik denk dat vrouwen daar ook ontvankelijker voor zijn, met alle respect voor de mannen, hè, dan de mannen. En ik merk dat ook soms bepaalde associaties, negatieve associaties, aan bepaalde termen hangen. Dat mensen er van alles van vinden. Maar tegelijkertijd, net zoals het pad, dat klinkt dan heel zwaar, maar we zitten allemaal op een weg in ons leven.
Ja, klopt. En ik geloof ook, en dat zijn ook de wonderen, dat op het moment dat je heel goed contact hebt met wie jij in diep van binnen bent, en dat is licht en liefde op jouw unieke manier, en als je dat bent, dat helemaal kunt zijn, en van binnenuit gaat delen met de wereld om je heen, dan maak je de wereld al mooier. Het is ook niet zo dat je dan iets moet doen. Het gaat veel meer om het zijn. Wie ben je?
Ja.
In plaats van allerlei verwachtingen van anderen na te streven, of zoals het moet, of zoals het hoort. Maar juist door te zijn.
En ik denk dat vrouwen die bij jou komen daar wel mee worstelen soms. Dat is weer een zwaar woord, maar daar wel tegenaan lopen.
Ja. Klopt, en we lopen natuurlijk ook als maatschappij best vast. Hè?
Ja.
We zijn op het eind gekomen van een tijdperk, zo voel ik dat.
Mm-hmm.
En heel veel loopt vast in het onderwijs, in de politiek, het geldsysteem. Weet je, alles loopt vast omdat het niet meer werkt.
Nee.
En dat betekent niet dat het nooit gewerkt heeft. Hè? Je hoeft er geen oordeel op te hebben. Maar ja, kijk om je heen, alles loopt vast. En we hebben dus letterlijk een transitie te maken, zonder dat we weten waar we naartoe gaan, want we weten het allemaal nog niet. Dus je hebt geen houvast meer buiten je. Dus het enige wat je kan doen is naar binnen keren. Want in jou zit wel jouw houvast.
Ja.
En jouw innerlijk kompas en jouw missie en wat jij kon brengen op de wereld, dat is een houvast van binnen. En als je dat dan met de wereld gaat delen, dan krijg je die transitie. En is het ook belangrijk om dat vanuit overgave te doen, vanuit het niet weten. En dat vindt het ego heel erg lastig, want die wil zekerheid, die wil veiligheid. En die is er op dit moment niet.
En ik denk dat het zijn in een organisatie ook, het zijn van die golfbewegingen van dan iets wel, dan niet. Het gaat op en neer. En wij reageren er ook natuurlijk op wat er in de wereld gebeurt.
Ja,
ja je, liefde is een heel belangrijk onderwerp, hè, zeg jij. Het heeft denk ik ook met die kwetsbaarheid te maken. Hè. Durven ons meer kwetsbaar op te stellen?
En kwetsbaar vind ik juist je grootste kracht. Hoe ik kwetsbaar omschrijf is zonder maskers en zonder angst.
Dus wie
je echt bent. En dat voelt kwetsbaar en dat vindt het ego kwetsbaar. Maar als je dat werkelijk durft te doen, dan komt wie jij bent tevoorschijn. En eigenlijk is het veel makkelijker om zonder maskers te leven. Want anders moet je allemaal maar je maskers ophouden. En dat kost eigenlijk heel veel energie.
Ja, want dat is niet wie jij bent. En dan moet je dan... ik heb dat al verschillende keren gezegd. Brené Brown zegt van fitting in of belonging. En fitting in ga je aanpassen. Dus kijken welk masker moet ik opzetten.
Ja.
Mijn belangen is gewoon wie jij bent. Je hoeft niets op te zetten, want dit ben ik. En dat kost geen energie.
Ja.
En waar komt... we hadden het over je traint, je coacht. En dat door elkaar heen loopt, zeiden wij net.
Yes.
En je hebt een boek geschreven. Dat staat hier. Anders denken, anders voelen, anders doen in 2018.
Ja.
Een praktisch handboek voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Waar komt het vandaan? Wat is jouw verhaal? Dat je doet wat je doet.
Ja. Nou, dat is al begonnen toen ik heel klein was, toen ik een jong meisje was. Toen snapte ik de wereld niet. En toen dacht ik, hoe moet ik dan zijn? En wat is dan normaal? En ik vond mezelf dus raar. En toen ben ik me gaan aanpassen aan de verwachtingen van anderen.
En hoe kwam het dat jij je anders voelde?
Daar ben ik pas veel later achtergekomen. Ik heb daar een burn-out voor nodig gehad. Ik ben hooggevoelig, meer begaafd, een beelddenker. Nou, allemaal labeltjes die toen nog niet heel erg bekend waren. En ik denk ook dat ik wel als lichtwerker geboren ben om hier licht en liefde te brengen. Want ik ben bijvoorbeeld katholiek opgevoed. En ik was 7 en toen heb ik aan mijn moeder gevraagd, als iedereen zich nou gewoon aan de 10 geboden houdt, dan zijn alle problemen toch opgelost. Dus ik snapte de wereld gewoon niet. Het was donker en ik vond het gewoon heel ingewikkeld. En toen ben ik dus ook al toen ik klein was heel erg op zoek gegaan en ik wilde de wereld begrijpen. En ik heb de Bijbel van voor naar achter gelezen, wel de kinderbijbel. Ik vond de verhalen heel erg mooi, maar ik zag het dus ook niet goed in de wereld weerspiegeld. En ik weet nog heel goed, was ik een jaar of 16 in de geschiedenisles, hadden we het over de heksenverbrandingen. Mm-hmm. En een van de manieren om te ontdekken of iemand een heks was, was door ze in het water te gooien. En als ze zonken, waren ze geen heks, maar dood. Maar als ze bleven drijven, dan waren ze een heks en kwamen ze op de brandstapel. Maar toen zei ik tegen de geschiedenisleraar van, maar Jezus kon over water lopen. Dus als heksen blijven drijven, zouden ze toch eigenlijk Jezus zijn? Ik vergeet ook nooit weer de blik van die geschiedenisleraar. Die keek me echt zo aan, zo van, volgens mij had hij die vraag nog nooit eerder gehad.
Had
er geen antwoord op.
Dat is wel een mooie.
Ja, dus, maar dat snapte ik dus oprecht niet. Hè. Het was een vraag waarvan ik dacht van, maar hoe kan dat dan?
Maar je dacht, je was heel gevoelig voor de materie en wat er om je heen gebeurde, al zo jong als je was.
Ja, klopt. Ja. En toen ik 17 was voor mijn eindexamenopdracht, heb ik het over het determinisme gedaan. En determinisme betekent dat je zondig geboren wordt. Ik snapte daar helemaal niks van, want ik geloofde dat je liefde was. En ik geloofde ook echt dat als er een God zou bestaan, dat hij wil dat je gelukkig bent. Dus ik snapte er echt helemaal niks van. Dus na dat werkstuk heb ik ook besloten, ik wil niet meer katholiek zijn. Ik geloof niet in de God zoals die in de Bijbel staat. En toen heb ik het helemaal aan de kant gezet. En toen was ik 24. En toen kwam ik bij Wolters Noordhof te werken, een boekenuitgeverij. En toen kwam ik een manager, Paul Geenen heette die. En die heeft mij het boek gegeven, Waren onze goden cosmonauten, van Erich Däniker. En toen is er weer wat open gegaan. Mm-hmm. En toen ben ik me heel erg ook weer in dat stuk gaan verdiepen. En toen ging dus eigenlijk mijn spirituele ontwikkeling. En ondertussen moest ik natuurlijk wel zijn zoals het hoorde. Dus ik was een keurige zakenvrouw met een auto van de zaak en een goede baan. En helemaal zoals het hoorde in de maatschappij. En ondertussen kwam die spirituele ontwikkeling om de hoek kijken.
Door dat boek ook gemotiveerd?
Door dat boek is dat eigenlijk weer opnieuw open gegaan. En toen ben ik me ook gaan verdiepen in chakra's en aura's. Ja. En toen ik 28 was, er komen ook altijd engelen op je pad, hè? Dat zijn die wonderen. Was ik in een zakelijke cursus over communicatie. En die raadde mij toen het boek aan van Neil Donald Walsh, Een ongewoon gesprek met God. En dat was de eerste, en dat raakt me ook elke keer als ik dat zeg, dat was de eerste keer dat ik dacht van, hey, er zijn mensen die mij begrijpen, die net zo denken als ik.
En toen was je 28?
Toen was ik 28,
Dat is heel eind. Dat ontroert je.
Ja, dat ontroert me, ja, omdat ik dat helemaal niet wist dat er mensen waren die dachten zoals ik. Dat had ik allemaal keurig weggestopt.
Maar dan is het eigenlijk heel, heel eenzaam, want er is niemand die jou begrijpt.
Klopt.
Tot op dat moment. En die engels zijn dan de juiste mensen die op je pad komen, die dan voor zo'n kentering zorgen.
Klopt. Ja,
klopt. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, dus maar daardoor, en toen was ik 28. En toen kwam ik ook in aanraking met Louise Hay en Marianne Williamson. En nou, er ging dus een hele wereld open. En dat ging steeds meer botsen met de keurige zakenvrouw zijn en dat soort dingen, de marketingmanager. En toen ik 32 was, heb ik ook een fikse burn-out gekregen. En alles wat ik nu dan zo vertel, dat ben ik toen eigenlijk pas achtergekomen.
Dus doordat je de juiste mensen tegenkwam, bepaalde boeken werd aangeraden. Ja. Toen ging er wel een wereld voor je open, maar tegelijkertijd had je heel erg aangepast al die tijd.
Ja, klopt.
En hoe ontdekte je dan dat je een burn-out had? Van hoe gaat zoiets dan?
Wist ik niet.
Nee?
Nee, dat wist ik pas toen ik uit de burn-out was. Want ook het woord burn-out, hè, dat was in 2002, dat bestond toen nog niet echt. Nee. En ik dacht, ik ben alleen een beetje moe. Hè, degene die burn-out wordt, weet dat altijd als laatste. Nou, dat was ik ook. En dus ik was alleen een beetje moe. En dat ik dan vervolgens 13 uur per nacht sliep en op de 's middags op de bank weer in slaap viel. Ja. Dat was niet iets dat ik dacht, dat klopt niet. Ik was alleen een beetje moe. En ik was 3 keer van baan veranderd, omdat ik ook tegen dingen aanliep. Ik pas ook niet zo goed in die vaste structuren. Maar na 3 keer dacht ik wel van, ja, misschien moet ik toch eens naar mezelf gaan kijken. Want als ik steeds wegga en andere mensen blijven, dan klopt daar dus ook iets niet.
Nee.
En dus ik had ontslag genomen bij dan die laatste baan. En ik had eerst gezegd, nou, ik ga gewoon slapen en dan ga ik op zoek wat ik dan wil. Nou ja, en toen ging het heel snel bergafwaarts, want dat wist ik niet. Ik ben ook heel depressief geweest.
Ja.
Wilde ook echt niet meer leven, want ik was gewoon alles kwijt.
Dat heb je een paar keer gehad, hè, las ik.
Ja, klopt. Ja, dat is wel zo'n onderliggend patroon. En maar toen kwam dus eigenlijk ook weer zo'n wonder. Ik kwam NLP tegen. Mm. Ik weet echt niet meer hoe. Maar ik ben naar zo'n introductiedag geweest. En ik ben het gaan doen zonder dat ik wist wat het was. Want toen was NLP natuurlijk ook helemaal niet zo bekend. En eerder zelfs nog van dat helemaal niks was. En door NLP ben ik eigenlijk gaan ontdekken wie ben ik. Mm. En wat wil ik. En toen kwam ik er ook achter dat trainen en coachen mij heel natuurlijk afgaat. Dat ik daar goed in was en ben. En toen ben ik ook daarin verder gegaan, in de trainersopleiding, de coachopleiding.
Eigenlijk ben je heel diep gegaan door om daaruit te kunnen komen. Hè?
Ja, klopt. En dat is ook waarom ik doe wat ik doe, want daar begon je natuurlijk mee. Is dat ik heb ontdekt hoe het ten koste van jezelf kan gaan als je je dus steeds aanpast aan de verwachtingen van de maatschappij. Aanpast aan de verwachtingen van een ander. Al die maskers opdoet. Want dan raak je jezelf kwijt. En het is ook wel soms ook moeilijk om jezelf te zijn, want soms is dat ook eenzaam. Maar jezelf verloochenen is altijd pijnlijker dan er niet bij horen.
Dus dat is nog eenzamer dan...
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
En wat was het dan wat je las in een boek dat je dacht van, wat was het gesprek met God?
Ja,
een
ongewoon gesprek met God van Neil Donald Walsh.
Wat was het dan wat daarin stond dat je dacht, maar dat ben ik?
Nou, meer ook, eigenlijk gaat hij er ook van uit dat God liefde is. En God is niet verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven, dat zijn we zelf.
Oh, oké.
Het is, als er een God bestaat, waarom zijn er dan oorlogen? Maar God voert geen oorlog, dat doen wij.
Want zelfs voor jou is geloof een basis. Ik ben zelf niet gelovig. Maar dit geldt dus ook voor mensen die niet gelovig zijn. Is het ook een hele belangrijke theorie. Hè?
Ja, klopt. Ja. Ja, want uiteindelijk, als je God vervangt door liefde, onvoorwaardelijke liefde,
precies,
of de bron, of het kwantumveld, het maakt niet uit hoe je dat noemt. Maar die boze God in de Bijbel, dat is niet, in mijn ogen, niet werkelijk.
Nee.
Want God oordeelt niet. Dus nee. Hoe kan hij dan boos zijn?
Maar was dat jouw struikel van jongs af aan? Dat je zag dat wat jou verteld is, wat je las, en het klopte niet en opeens klopte het wel?
Ja. Ja, door dat, Neil Donald Walsh gaf aan, ja, God is liefde.
Ja, ja. Dat is mooi. Dus ja. Dat maakt het ook heel licht.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, klopt. Ja. Ja. Ja, en toen ben ik weer op dat pad terechtgekomen.
Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die daarmee helpt. Dan snap ik ook dat het merendeel vrouwen is. Want ik denk dat vrouwen dat heel erg geneigd zijn, hè? Heel veel vrouwen, niet alle vrouwen, om zich aan te passen. Ja. Om die maskers op te zetten, om te voldoen aan.
Ja, klopt.
Plus alle ballen die vaak in de lucht worden gehouden. En dat heel veel vrouwen daar tegenaan lopen.
Ja, klopt.
Dat zie je ook in jouw
ja,
partij.
Absoluut. En dat komt natuurlijk ook omdat wij ook al eeuwen en misschien wel al wel 2000 jaar ook echt en misschien wel langer in een patriarchaat leven, waarin de mannelijkheid de norm is. En als vrouw ben je gewoon geen man. En nee. Ja, en als je dan wel aan die normen moet voldoen, ja, dat lukt niet. Plus dat het vrouwelijke natuurlijk ook al heel erg lang onderdrukt wordt. Mm-hmm. He, dus het vrouwelijke is altijd ondergeschikt aan het mannelijke in deze maatschappij. Dus je begint al met een achterstand. He, dus je moet eigenlijk al iets presteren of iets je best doen om er überhaupt aan die norm te kunnen voldoen. Ja. En dan ben je ook nog eens geen man. En dat zie je ook wel heel vaak bij leidinggevenden. He, van als jij daadkrachtig bent als vrouw, dan ben je een bitch. Maar laat je meer de feminine kant zien, de zachte kant, de emotionele kant, de verbindende kant. Ja, dan ben je te soft.
Ja.
Dus je zit altijd met zo'n dubbel bind en altijd die achterstand. Hè. Heel veel vrouwen denken, ik ben niet goed genoeg. En ja, dat is in deze maatschappij eigenlijk ook zo. Dus het is ook, vind ik, heel erg belangrijk dat het mannelijke en het vrouwelijke weer echt gelijkwaardig wordt.
Je had daar een mooie term voor, dat het bij elkaar kwam.
Ja, het equiargaat. Het is een zelfbedachte term.
Ja, ja.
He, want je had eerst het matriarchaat en toen had je het patriarchaat waar we nu ook nog in leven. En dat heeft ons ook heel veel gebracht, maar we zijn echt aan het einde van het tijdperk patriarchaat gekomen. En in de geschiedenis zie je altijd these, antithese, synthese. Dus ik zie matriarchaat, patriarchaat, equiargaat.
Oh, mooi.
Waarin het mannelijke en vrouwelijke echt gelijkwaardig is.
Ja.
En dat is ook het yin-yang teken. Ja, het gaat altijd om balans en het yin-yang teken. Ja, dus je hebt een witte kant en een donkere kant. Maar in het wit zit een donker stipje en in het donker zit een wit stipje.
Dat is waar.
En dat hebben we hebben ook onze mannelijke kanten als vrouw. En als man heb je ook de feminine kanten.
Het valt me altijd op dat vaak als ik deze discussies heb, dat vrouwen wel eens zeggen, ja, maar we hebben ook de mannen nodig. Ja, maar er zijn ook vrouwelijke mannen, er zijn mannelijke vrouwen. Ja, tuurlijk. Ja. Het gaat erom dat het in balans is.
Juist.
Maakt mij niet uit.
Nee.
En je hebt elkaar nodig. Het een kan niet zonder het ander. Dat zou ook niet goed zijn.
Nee, klopt. En ik vind het ook zo mooi, hè, dat er loopt dan een slinger door. En officieel is dat de Tao, de Gouden Weg, wordt dat ook wel genoemd. En die slingert. Weet je, het is niet altijd, het is geen rechte lijn van het is altijd wit of altijd zwart. Het is juist die balans en ook die golfbeweging. Het is niet recht en statisch.
En eigenlijk heb je natuurlijk nooit balans. Iets is altijd
klopt.
Een beetje uit balans om weer in balans te komen. Het is altijd zoeken.
Ja, klopt. Ja,
dat is een mooie, mooie metafoor.
Ja. Ja. En we hebben, vind ik wel in die zin, vrouwen mogen veel meer gaan staan voor hun vrouwelijkheid, hun vrouwelijke wijsheid, hun vrouwelijke kracht en de intuïtie. En mannen mogen ook juist weer in hun mannenkracht staan, maar mannen hebben het in deze maatschappij ook best ingewikkeld.
Mm-hmm.
Met al die MeToo-bewegingen. Hè? Wat mag je wel als man en wat mag je nou niet als man?
Ja.
Dat is ook ingewikkeld. Wie ben ik als man? En wat ik nu zelf denk is, vrouwen mogen hun kracht weer bij vrouwen zoeken, de sisterhood, om elkaar ook weer te steunen. We mogen ook uit die krabbenmand stappen, elkaar niet meer naar beneden halen. Maar mannen mogen ook weer hun kracht bij de mannen zoeken.
Mm-hmm.
En als we dan allebei weer in balans zijn, want het patriarchaat heeft zowel slachtoffers gemaakt bij vrouwen, maar eigenlijk ook bij mannen.
Ja.
Dus wij hebben onze collectieve wonden te helen bij elkaar, de vrouwen bij de vrouwen, de mannen bij de mannen. En als we dan weer geheeld zijn, dan kunnen we weer gezond naast elkaar staan.
Maar denk je niet dat de mannen al beide mannen zijn? Dat dat heel erg samen gaat?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, je zei de mannen moeten meer de kracht bij elkaar zoeken. Denk je niet dat ze dat al doen?
Dat weet ik niet. Want, nee, want wat ik bijvoorbeeld ook vind is... Nou, neem de gemiddelde voetbalkantine... waarin best heel vrouwonvriendelijk soms gesproken wordt over vrouwen.
Ja.
Er zijn heel veel mannen die dat ook helemaal niet leuk vinden. Mm-hmm. Maar dan mogen die mannen leren om dat ook te zeggen. Ja, maar mannen hebben natuurlijk ook de angst voor afwijzing. Die lachen mee, omdat ze er ook bij willen horen. Dus we hebben ook mannen nodig die andere mannen durven aanspreken. En daar heb je ook moed voor nodig.
Ja, dat is wel interessant, want ik zeg altijd van met dat sisterhood... we hebben nodig de vrouw het ook voor elkaar voor zichzelf opnemen. Maar ook voor elkaar. Ja. Maar natuurlijk voor de mannen net zo, dat ze ook hun mond op doen. Juist, en ook voor de vrouwen trouwens.
En er zijn wel steeds meer mannen die dat ook willen. Je ziet ook steeds meer mannencirkels ontstaan.
Hmm.
En ook juist mannen die ook de vrouwen juist daarin ook willen steunen. En ik ben ook altijd heel erg fan van de uitspraak van Teal Swan. Ja, want hoe is het nou allemaal gekomen, die onderdrukking van de vrouw? Is dat Teal Swan zegt dat van de mannen willen beschermen. En vrouwen hebben ook bescherming nodig, want lichamelijk zijn we vaak minder sterk. Dat is ook een feit. Dus we hebben ook bescherming nodig.
Ja.
Maar beschermen is bezitten geworden.
Hmm.
En daar is iets
misschien
wel misgegaan.
Ja.
Ja, het wordt dan ineens jouw bezit.
Ja.
Dat is wat anders dan beschermen.
Daar is misschien verwarring ontstaan. Ja. Ik vond het wel mooi wat je zei van... ze mogen zich kwetsbaar opstellen... maar met dat me too is dat kwetsbaar... ze weten soms ook niet meer hoe dat moet.
Nee.
Ze zegt ook als letterlijk... Hè, ik ben een keer naar een lezing gaan over femicide. Super interessant. Nou, 80% in de zaal was vrouw. Maar er zaten ook mannen. Ik schat zo'n 20%, hè, ik weet het niet... En iemand in het publiek zei letterlijk van... maar zeg me, wat kunnen wij als man doen?
Juist.
Want het is heel lastig als je kwetsbaar opstelt... dan gaat het misschien, wordt het verkeerd geïnterpreteerd.
Ja.
Dus ja, dat is best wel een mooie. In je boek staat Kiba.
Ja.
Dat is wel de leidraad van je boek.
Ja, klopt.
En Kiba is een Japanse woord, term.
Ja.
En Ki is levenskracht en Ba is oorsprong.
Ja, klopt.
Ik kon niet kiezen tussen verschillende onderdelen, want kun je uitleggen waar het over gaat? Ik heb dat vaak, dan heb ik bepaalde thema's en vind ik ze eigenlijk allemaal mooi. Dan kan ik niet kiezen.
Nee.
Maar kun je uitleggen waar Kiba voor staat?
Ja, nou Kiba is eigenlijk heel praktisch ontstaan. Misschien is het wel leuk om even te vertellen hoe dat is ontstaan.
Graag.
Want heel veel mensen zeiden tegen mij van, waarom schrijf je geen boek? Maar dan dacht ik, een boek, hoe moet ik nou mijn hoofd in een boek krijgen? Want ik ben helemaal niet zo gestructureerd en hoe doe je dat dan? En toen ben ik naar een cursus gegaan. How to write your book in 28 days.
Oké.
En daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. De eerste, allerbelangrijkste les die ik heb geleerd was... dat je niet uniek hoeft te zijn. Want dat hield mij heel erg tegen om een boek te schrijven. Mm. Zo van, alles is toch al een keer gezegd. En wat voeg ik dan nog toe? En heb ik wel genoeg te vertellen? En wie koopt mijn boek dan? Of wie leest mijn boek dan? En,
maar iedereen is toch uniek, uiteindelijk?
En dat zei hij dus ook. Hij zei van... wat jij vertelt of in een boek schrijft is misschien niet uniek, maar jij bent wel uniek en jij vertelt het op jouw manier met jouw kennis en ervaring. En hij zei, je moet ook niet te uniek willen zijn, want er is er geen uitgever die jou wil uitgeven. He, dus dat, nou, dat vond ik dus heel erg mooi. Ik dacht, oh ja, ik hoef het alleen maar op mijn manier te vertellen. Nou, dat verlaagde de drempel al een heel stuk. En hij zei van, je moet... om een structuur te maken, moet je gewoon eigenlijk een woord maken waarin jouw stappen staan. En de lezer begint ergens en je wil dat hij ergens eindigt.
Ja.
En maak er een woord van wat dan stapjes zijn, waardoor je heel gemakkelijk de lezer meeneemt. En voor jou is het heel gestructureerd, want dan heb je onderwerpen waaraan jij je boek kan ophangen.
Een soort kapstok.
Het zijn hele mooie kapstokken. En toen ben ik gaan puzzelen, want 's avonds had je dan de opdracht om dan zo'n woord te bedenken. Dus ik was aan het puzzelen en schuiven. Wat doe ik eigenlijk allemaal? En hoe heet dat dan? En synoniemen bedenken. En nou, ik was tot 1 uur 's nachts bezig. Want zo gaat dat dan. En ineens stond de Kiba.
Dat stond er ineens.
Dat stond er ineens. En toen dacht ik van, oh, dat klinkt leuk. En toen ben ik gaan opzoeken, wat betekent dat? Ja, ki, levenskracht, levensenergie. En ba, is oorsprong. En kiba is ook een jongens- en een meisjesnaam in het Hebreeuws. Mm. Wat veiligheid en bescherming betekent. Kijk. Nou, ik zat helemaal te stuiteren achter mijn achter
het boek bureau. Was eigenlijk geboren.
En het boek was toen geboren, de stappen waren geboren. En het gaat eigenlijk om van hoe word ik weer wie ik ben. Hè? Hoe herinner ik me wie ik werkelijk ben. En nou ja, letterlijk ook, hè, als je anders gaat denken, dan ga je anders voelen en krijg je ook een ander resultaat. Hè, het anders doen.
Dus was de titel ook eigenlijk al een beetje ontstaan toen op dat moment?
Ja, klopt. Ja. En nou, die titel had ik min of meer al. Het is ook heel erg op NLP gericht natuurlijk, het herkaderen, het omdenken. En die stappen, de K staat voor je kwaliteiten, je innerlijke kracht.
Ja.
De I staat voor je intuïtie, je innerlijk kompas. De B voor bewust leven in het nu, het bewust leven, niet onbewust leven. En de A heeft dan twee betekenissen. De ene is actie, want als je weet wat je wilt en weet wie je bent, dan is het ook belangrijk dat je het gaat doen.
Ja.
Want ja, daarvoor zijn we wel hier op aarde gekomen, om het te gaan delen en het te gaan doen. En tussen weten en doen zit angst. Je angst dan overwinnen.
Want ik dacht, wat vind ik nou de mooiste thema's? Uiteindelijk vind ik ze allemaal mooi.
Ja.
Voor mij is intuïtie en bewustzijn heel erg belangrijk. Want ik denk, als je naar je intuïtie luistert, dan weet je ook wat je innerlijke kwaliteit zijn, je innerlijke krachten. Dat is heel erg NLP natuurlijk. Je hebt alle bronnen in je. Dat
klopt.
En als je daarvan bewust bent, dan is het ook denk ik makkelijker om je angsten te overwinnen. Want het is gewoon het aanzien van. Dus dat vond ik een hele mooie. En ik dacht ook tegelijkertijd toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is waar je vrouwen ontzettend mee helpt.
Ja.
Want ze heel vaak angsten,
klopt.
Drempels. Ja, wat zijn er mijn kwaliteiten?
Ja.
En intuïtie vind ik wel een heel toverwoord, hoor. Maar ik vond het heel fijn om te lezen in jouw boek ook. Want het zijn van die denkerbegrippen, hoe noem je dat? Van die hele grote begrippen. Containerbegrippen, dat bedoel ik.
Ja.
Ja, van wat bedoelen we daar nou mee?
Ja. Voor mij is intuïtie het afstemmen op iets wat groter is dan jij. En intuïtie, dat is eigenlijk jouw connectie met het veld, het kwantumveld.
Ja.
En waarin alles al aanwezig is. Hè? Alles is er al. En op het moment dat je daarop afstemt, dan plopt dat als het ware naar binnen. Hè? Inspiratie is eigenlijk in spirit zijn. Het is in het Latijn de inademing van God. Of de inademing van liefde, de inademing van spirit. Hè? Dus inspiratie en creativiteit ontstaat ook alleen maar in de stilte. He, alles ontstaat uit het niets, uit leegte. He, elk idee, of nou misschien nou ja, alles wat hier bijvoorbeeld op tafel staat, dat is ooit begonnen met een idee en dat idee kwam uit het niets.
Ja.
En dan vervolgens komt dat dus uit het niets, komt het binnen via je kruinchakra. En dan raakt het je hart, want in je hart zit ook je passie.
Ja.
Passie ontstaat niet door iets buiten je. Passie ontstaat doordat je doet wat je leuk vindt.
Ja.
Dus op het moment dat dingen binnenkomen en het raakt je hart, het raakt je passie, dan ga je het op aarde ook vertalen in het doen.
Ja.
En dan ga je creëren van binnen naar buiten. En dat vind ik intuïtie. Vanuit het niets komt er iets in jou, wat jouw hart raakt, wat jouw missie raakt, wat jouw passie raakt. En dan ga je dat delen met de wereld. En ja, wij leven in een wereld die andersom is.
Want ik denk dat een hoop mensen dit soft zullen vinden, totdat het jezelf overkomt. Totdat je die burn-out krijgt of dat je vastloopt. Want het is heel mooi omschreven zoals het gewoon werkt.
Ja, en iedereen weet dit ook. Want hoe vaak, als je een verkeerde beslissing hebt genomen, zeg je achteraf, ja, maar ik wist het eigenlijk wel.
Mm-hmm.
Je hebt er alleen niet naar geluisterd.
Nee.
En dat is ook, hè, intuïtie is 3 seconden maar. Het komt ploep, komt binnen, 3 seconden. En dan heb je er alweer een gedachte over die vanuit de buitenwereld komt. De norm van de buitenwereld komt er dan overheen. En we hebben geleerd dat alles rationeel moet zijn.
Ja.
En wetenschappelijk moet het zijn. En dat heeft dan ook weer, hè, ook wetenschap moet aan weer bepaalde normen voldoen. En alles wat er niet aan voldoet, bestaat dus niet.
Nee.
En dat klopt niet.
Nee.
Eigenlijk is de wereld die je niet kunt zien veel groter dan de wereld die je wel kunt zien.
Ik vond een hele mooie die je aanhaalde in je boek is van Albert Einstein. Die heeft het over de intuïtieve geest, is een heilig godsgeschenk, noemt hij dat. Het rationele verstand is een behulpzame dienaar, dus die zet hij onder die intuïtie. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.
Ja, klopt.
Dus die intuïtie hebben we vergeten en we zijn heel erg gefocust op die ratio.
Ja.
Zo wordt het ons ook geleerd, hè?
Ja. Wij leven in een ondersteboven-wereld.
Ja, dus dan vergeet je eigenlijk het belangrijkste. Ja. Want die intuïtie zou leidend moeten zijn.
Ja, klopt. Dat zou leidend moeten zijn. Terwijl onze ratio en dus ook ons ego, we leven nu in een maatschappij die geleid wordt door angst. En als we het 180 graden omkeren en we leven in een maatschappij die geleid wordt door liefde, dan krijg je gewoon een totaal andere maatschappij. Zonder controle, zonder oordeel.
Was dat jouw verwarring toen je jong was, totdat je de boeken las en de juiste mensen tegenkwamen, dat je niet begreep wat er gaande was?
Ja, klopt. Omdat ik als uitgangspunt liefde heb, terwijl de wereld gebaseerd is op angst. En dat snapte ik dus niet.
En dat heb je ook zonder oordeel naar jouw opvoeders, hoor. Maar dat heb je ook zo geleerd van huis uit?
Maar ook de hele maatschappij is gebaseerd op angst. Dat is wat we zien. En daarom vind ik de cursus in wonderen ook zo mooi, want die draait het ook om. Die zegt van, je bent geen slachtoffer van de wereld die jij ziet. Je bent de creator ervan. He, dus de oplossing ligt ook niet in de buitenwereld, de oplossing ligt in de binnenwereld. Maar als jij steeds de buitenwereld gespiegeld krijgt en je gaat de buitenwereld zien als de waarheid, ja, dan leef je in angst, want dan moet je ook dingen behouden of dingen beschermen. Maar als jij weer afstemt, dat noem ik verticale tijd, als je weer afstemt op wie jij werkelijk bent en dat in de wereld gaat delen, vanuit liefde, vanuit het niet oordelen, ja, dan krijg je een hele andere maatschappij.
Ja. Wat vind je van oordelen in deze maatschappij?
Ja, we veroordelen elkaar. En dat betekent, en dan krijg je ook die polarisatie.
Ja.
Leeft nu een hoogtepunt. Je bent of voor iets, of je bent tegen iets. Er zit helemaal niks meer tussenin. En dan veroordeel je elkaar ook nog eens.
Ja.
En dat is ook iets wat ik nooit snapte. Hoeveel oorlogen zijn er wel niet gevoerd in de naam van God of in de naam van Allah of noem maar op.
Helaas.
Denk ik van, hoe kan je nou oorlog voeren? Ja. Heb uw naasten lief.
Ja.
Dan ga je ze toch niet vermoorden?
Nou, of vanuit het oogpunt van liefde is het onmogelijk natuurlijk.
Ja.
Ja.
En het veroordelen van elkaar, denk ik van, we zijn allemaal unieke wezens die we hebben. Eigenlijk willen we van binnen allemaal liefde, geluk en vrede. En ja, leef je in een maatschappij die gebaseerd op angst, waardoor dat ondergesneeuwd raakt.
Denk je, ik zie veel vrouwen die het over falen hebben, die vinden dat ze falen, niet van zichzelf houden. Dus die liefde ontbreekt eigenlijk helemaal. Dat het komt door die oordelen, die vooroordelen.
Ja, ja. En de normen van de maatschappij waar je allemaal aan moet voldoen.
Ja.
Om goed genoeg te zijn.
Ja.
Maar je bent al goed genoeg. Dat is wat de cursus in wonderen je ook leert. Je bent al goed genoeg. Je bent hier gekomen om iets te delen. En natuurlijk leren we en ervaren we en ontwikkelen we. Maar we zijn al goed genoeg en we zijn op aarde gekomen om onze uniekheid, onze talenten, onze kwaliteiten, de wereld mooier te maken. Dat is de bedoeling.
Ja. Ja.
En dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Ja, als je in een, nou ja, kijk, hè, de bloemen. In een natuurlijke bloementuin passen alle kleuren bij elkaar.
Ja.
Maar synthetische, onechte kleuren, die kunnen vloeken. Natuurlijke kleuren vloeken nooit.
Nee, maak een bos bloemen. Het is altijd mooi, is mijn ervaring.
Ja.
Maakt niet uit wat je kiest.
Ja, dus als wij allemaal die bloemen zijn, die prachtige bloemen,
ja,
dan passen we allemaal bij elkaar.
Ja, het is heel simpel gezegd, maar mensen vinden het vaak in de praktijk heel moeilijk om dat toe te passen. Want hoe doe je dat dan?
Ja, dat is de angst.
Ja.
Ja.
Je had Paulo Coelho, ik weet niet hoe je uitspreekt.
Ja, weet ik ook nog nooit. Coelho. Ja,
die zegt, er is maar één iets dat een droom onmogelijk maakt, de angst om te falen. Want dat belemmert natuurlijk enorm.
Ja.
Dat vond ik zo mooi, hè? En jij hangt Boeddha ook aan.
Ja.
Die vond ik wel mooi in de relatie daartoe. Van elke weg is goed. Dat was bij het stukje bewustzijn had je dat geschreven. Dus als mensen angstig zijn om te falen, dan staat dat hun dromen in de weg. Hoe zonde is dat, hè?
Ja, klopt. En het komt ook, er is altijd een spanningsveld tussen authenticiteit en verbinding. Er zit een spanningsveld in. Hè? We zijn ook sociale wezens en wij willen wel graag ergens bij horen. En de angst voor afwijzing, de angst om dood te gaan, die angsten zijn er natuurlijk wel. Dat is wel de realiteit waar wij op aarde in leven. Dus er is natuurlijk altijd een spanningsveld van wanneer hoor ik erbij en wanneer hoor ik er niet bij. Dus, maar dat is ook weer die... Nou ja, die glooiende lijn
tussen yin en yang.
Tussen yin en yang, maar ook tussen authenticiteit en verbinding. Dus soms heb je ook wel iets in jezelf op te geven om erbij te horen. Mm-hmm. Hè, maar op het moment dat dat alleen maar gedreven is uit angst, ja, dan verlies je jezelf, want dan pas je alleen maar aan wat er van je verwacht wordt.
Dus soms om te overleven zul je een beetje moeten aanpassen, ook niks mis mee.
Ja,
moet het ook niet groter maken dan het is.
Ja,
dat doen we vaak, hè, van over nadenken. Of vrouwen zijn er goed in.
Ja.
Dus van jezelf houden is een heel van, je bent al goed genoeg.
Ja.
Ja. Heb je dat door je NLP ook geleerd?
Ja. Ja. Ja, ja, en ook door hè, zeg maar, me verder te verdiepen in spiritualiteit. En ik vind ook bijvoorbeeld door opstellingen, familieopstellingen, organisatieopstellingen. Daarin heb ik nog meer geleerd dat hè, als het gaat over daders en slachtoffers, dat dat in wezen helemaal niet bestaat. En door opstellingen ben ik nog minder gaan oordelen en nog meer gaan begrijpen hoe patronen ontstaan. En hoe dat werkt, maar ook hoe je het kan loslaten.
Maar hoe bedoel je dat daders en slachtoffers niet bestaan? Je bent allemaal... Hoe bedoel je dat?
Nou,
je gaat invullen.
Ja, nee, geeft niks hoor. Nou, kijk, er zijn natuurlijk in die bovenstroom daders en slachtoffers. Heel simpel voorbeeldje. Pesten. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt al op de lagere school, misschien al wel nog eerder. Ja, je hebt altijd pesters en de gepesten. Mm-hmm. Dan zou je kunnen denken dat de gepeste slachtoffer is. Ja, in die bovenstroom is de gepeste het slachtoffer van degene die pest.
Ja.
Maar heel vaak is de pester slachtoffer van zijn gezin van herkomst.
Ja.
En heeft hij het pesten dus nodig, om wat voor reden dan ook, voor zijn overleving of om een plek in de groep te veroveren. Dus in feite is ook de pester
slachtoffer.
Een soort van slachtoffer. Ja, dus dat hele principe van daders en slachtoffers, ja, in de bovenstroom is dat wel zo, maar in de onderstroom werkt het heel anders.
Het komt weer ergens vandaan. Die persoon doet ook niet zomaar dat. Ja. Die is niet zo geboren.
Nee.
Ja.
En een heel mooi boek is van De Camino. Dat is eigenlijk een literaire thriller, maar vind ik een hele mooie boodschap hebben. Een hele mooie zin in dat boek is, oorlogsmisdadigers worden niet geboren, ze worden gemaakt.
Ja, dus die maatschappij heeft een grote verantwoordelijkheid.
Ja. En in die zin, hoe gek dat ook klinkt, is een oorlogsmisdadiger slachtoffer van hoe hij is gaan denken.
Ja. Ja,
dus ook in een vorm terechtgekomen, waardoor hij dat is gaan doen.
Ja, ik weet, in mijn NLP-opleiding, want we zijn allebei NLP geschoold, werd ook wel eens, hadden het over positieve intentie.
Ja,
precies. En er werd ook die vergelijking met ons wel eens gemaakt van Hitler. Zelfs Hitler had een positieve intentie. En het is soms best wel lastig met die mensen die zulke vreselijke dingen hebben gedaan om daarvan uit te blijven gaan of te zien dat die ook slachtoffer waren, dat die ook ergens vandaan komen.
Ja, klopt. En ook hoe je intentie... Kijk, gedrag kan destructief zijn.
Mm-hmm.
Ik vind dat altijd heel erg mooi. Ik heb ook ooit astrologie gedaan, omdat ik alles wilde begrijpen. Dus ook astrologie gedaan. En de horoscoop van Wagner is bijna identiek aan de horoscoop van Hitler. Alleen heeft Wagner de wereld veroverd met muziek en Hitler met wapens. Nou ja, dat is ook interessant, toch?
Ja, dat is mooi. Dus het kan verschillend uitpakken, wil je eigenlijk zeggen. Ja,
ja, zodra je iets doet ten koste van iemand, macht uitoefent ten koste van iemand, ja, dan geloof ik er niet in.
Nee.
En Nelson Mandela zei ook van, bij grootse mensen voel je je groots.
Ja.
Nooit klein.
Nee.
Dus nou, daar zit ook iets. Dus als jij wilt overheersen, dat is gewoon allemaal ego.
Ja, ja.
En angst dus, want dan ben je dus bang om iets te verliezen.
Ja, je zegt van jezelf houden. Ik moest echt aan de vrouwen denken die ik tegenkom. Het heeft te maken met compassie, acceptatie. We accepteren vaak dingen niet vanzelf. Het heeft ook te maken met die oordelen. Dus van jezelf houden betekent geen oordelen hebben. En het geeft ruimte om jezelf te zijn, zeg maar, om jouw potentieel te leven. En accepteren van dingen Die goed zijn, maar ook die minder zijn. Hè? Het gaat twee kanten op.
En dan met vrouwen vind ik ook de beeldvorming van vrouwen. Hè? Er is net toevallig dan over Jutta Leerdam. Hè? Dat is heel actueel.
Ja.
Hè, dan wordt er over haar gesproken, over de make-up en wat ze dan doet. En denk je van, zo wordt er over mannen helemaal niet gesproken. Hè, dus vrouwen worden ook wel heel snel in die beeldvorming gedrukt. En nou, ik ben zelf 56 nu. Als je als vrouw boven de 50 komt, dan worden vrouwen ook heel vaak onzeker. Want dan zijn ze niet meer jong, strak, mooi. Hè? En onze hele maatschappij is erop gericht dat vrouwen jong en mooi moeten zijn. En dus wat gebeurt er dan na je 50ste? Hè, heel veel mediapraatprogramma's. Ja, er zitten al sowieso minder vrouwen. Mm-hmm. Maar vrouwen boven de 50 zie je niet.
Nee.
Het is vaak voor mannen nog meer geaccepteerd om oud te worden dan vrouwen. En wat doe je dan als vrouw je ook voor geweld aan met plastische chirurgie en botox of jezelf uithongeren om misschien dan maar geen kipfiletjes van je armen te maken? Denk van, hoe mooi zou het zijn als wij als vrouw ons, ook als we ouder worden, onszelf mooi blijven vinden. En dat we ons waarderen om onze wijsheid en ervaring.
Waar komt dat vandaan dat wij dan zo druk bezig zijn met ons uiterlijk?
Nou, dat komt door de beeldvorming van de maatschappij.
Ja.
Je telt gewoon niet meer mee.
Nee.
En je ziet ook in de mode- en de filmindustrie. Er is eigenlijk mede, vind ik, door Netflix, dat je ook heel veel oudere acteurs hebt. Maar vroeger was, als je dan boven een bepaalde leeftijd kwam, dan kreeg je geen rollen meer.
Nee. Ik zag ook een titel in het nieuws dat de modellen op de catwalk weer maatjes, 34 of 36 hebben. Het zal niet veel meer zijn dan dat. Dat is apart, hè?
Ja,
af en toe doen we weer die stappen terug. Want het was een tijd, ging dat goed, dat we zeiden, nee, foei, dat ziet er niet uit. Of dat is veel te mager, dat mag best wel wat meer zijn.
Ja.
Maar kan je dat verklaren, dat we dan soms weer terug lijken te gaan? Want we zetten stappen vooruit, maar we zetten ook weer stappen terug. Ik las dat, ik dacht, hè, daar waren we toch van af?
Ja, ik denk dat dat komt. Ik ga het even vergelijken met een comfortzone.
Ja.
Ja, dus als jij iets nieuws gaat doen, dan ben je helemaal blij en enthousiast. En dan ga je leren en ontwikkelen. En dus dan binnen die comfortzone kun je groeien en ontwikkelen. Dat voelt heel comfortabel. Dat heet niet voor niets comfortzone.
Ja.
Maar dan kom je aan het einde van de comfortzone. En heb je dus een sprong te maken naar het onbekende. De sprong in het diepe. En waar het ego heel erg een hekel aan heeft, is onzekerheid. Het niet weten kan het ego niet mee omgaan. En wat je dan doet, wat heel vaak zie ik ook bij heel veel vrouwen gebeuren, is dan zijn ze aan het eind van die comfortzone. Dan kunnen ze eigenlijk niet meer terug, maar ze durven ook nog niet vooruit. En wat er dan gebeurt, is dat je toch teruggaat. Omdat dat veiligheid, zekerheid, dat is wat normaal was. Dus je ziet dan dat je dan toch een stukje teruggaat in plaats van dat je die sprong vooruit maakt. Nou, als je dat dan kijkt naar het collectieve proces, wij zijn echt aan het einde van een tijdperk gekomen, voorspelden de Maya's ook al.
Mm-hmm.
En dus we gaan naar een nieuw tijdperk.
Mm-hmm.
Maar omdat we nog niet weten hoe dat eruit gaat zien, heb je dus groepen die dan zich gaan vastklampen aan het oude. En volgens mij is dat collectief waardoor je teruggaat. Omdat we niet vooruit durven, dat we misschien juist teruggaan om dan maar vast te houden wat er was.
Want wat dus geldt voor het individu, geldt uiteindelijk ook voor het collectief.
Ja, dat denk ik wel.
Ja,
ja zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.
Mm.
Dus ik denk dat je het op die manier kunt verklaren.
Ja.
En de mensen die nu de macht hebben, die zijn natuurlijk het meest bang voor de nieuwe ontwikkelingen, want die verliezen dan misschien hun macht. Dus de machthebbers in deze maatschappij, die willen misschien ook juist wel graag dat het blijft zoals het is.
En er zijn natuurlijk ook voornamelijk mannen aan de macht.
Precies.
Dus die zijn dan bang voor dat de vrouwen dat overnemen?
Veel wel. Niet. Ik wil ze niet allemaal over één kant
scheren.
Maar er zijn wel mannen die gewoon zeggen, inderdaad, vrouw weer achter het aanrecht. Die hele manosfeer met Andrew Tate bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is eigenlijk weer van, wij vinden het patriarchaat wel leuk. Dat mannen de controle hebben, mannen de macht hebben. Wij willen helemaal niet dat vrouwen aan de macht komen. Dus gaan we dan maar nog meer die vrouwen onderdrukken. Zodat we dat nieuwe tijdperk ook maar niet ingaan.
Maar hoe denk je dat dat mogelijk is? Want ik kan me niet voorstellen dat dat mogelijk is.
Ik denk dat het een wanhoopskreet is. Christina von Dreyen, die zei dat heel erg mooi. Die zegt van, je moet het vergelijken met een schaakbord. He, als je aan het schaken bent en je kunt dat heel goed, dan weet je op een gegeven moment, is er een moment in het schaakspel dat je weet, na zoveel zetten ben ik schaakmat. Dus eigenlijk is het spel dan afgelopen. Maar omdat het spel zo leuk is, speel je wel door.
Okay.
En zo zag zij de maatschappij, zo van eigenlijk zijn we al uitgespeeld. Maar omdat degenen die de macht niet op willen geven, gaan dan toch bijna tegen beter weten in dat spel uitspelen. Want misschien dat het nog zou kunnen veranderen.
Dus wij zien al dat de andere partij aan het verliezen is, wij vrouwen. Maar we genieten nog van het spel en weten, maar in feite zou ik nu met twee zetten heb ik je schaakmat. Of met één misschien. Ja, maar we doen er even mee.
Ja, en die machthebbers die nu aan de macht hebben en er belang bij hebben dat het bij het oude blijft, die zijn dus nu heel erg aan het strijden om hun macht te houden. En daarom is het volgens mij ook zo aan het polariseren, omdat ze eigenlijk vanuit angst hun macht willen behouden, wat al volgens mij een hopeloze zaak is.
Ja. Ik zag gisteren, ik moest opeens denken aan Christine Pellicot, heet ze volgens mij, die Française, die door haar man misbruikt was, zonder dat ze het in de gaten had, dat ze elke keer bewusteloos werd gevoerd en dat ze verkracht werd door verschillende mannen. Ik vond het wel heel krachtig dat zij had de kracht gekregen van de andere vrouwen en dat ze dacht, daarvoor wil ik hier een boek over schrijven. En in de media, ze serveert het eigenlijk breed uit. Dat vond ik ook wel een mooie van, ze is er niet onderdoor gegaan. Ze is toch krachtiger. Ze is toch aan zet nog steeds in dat schaakspel.
Ja,
dat is heel mooi.
Ja, klopt.
Ja, dat geeft een hoop en vertrouwen. Ik vond jouw quote in je boek, ik ben heel erg van de quote, de slogans, want die vind ik altijd zo allesomvattend, heel krachtig. Ook eentje van George Bernard Shaw. Ik had in mijn boek trouwens allemaal vrouwelijke quotes, maar er zijn natuurlijk mannen met prachtige theorieën en gedachten. Die George Bernard Shaw, auteur, zegt, in het leven gaat het niet om dat je jezelf vindt, het gaat om dat je jezelf schept.
Ja, precies.
Wat is het verschil daarin? We
zijn altijd op zoek naar onszelf, op zoek naar onze missie, op zoek naar onze passie in die buitenwereld. Maar de buitenwereld is een gevolg van onze binnenwereld. Dus dat is wat de cursus in wonderen zegt. Je bent geen slachtoffer van de wereld die je ziet, je bent de schepper ervan. Dus als jij steeds maar bezig bent om wat jij hoopt te vinden, te zoeken in die buitenwereld, ga je het nooit vinden.
Dan leg je het eigenlijk buiten jezelf.
Ja. En jij vindt het dan niet omdat jij de schepper bent. Dus als jij het niet gaat scheppen, ga je het ook niet vinden.
Ja, precies.
Dus het gaat om dat het bij jou begint. Dus je hoeft jezelf niet te vinden. Je hoeft alleen maar contact te maken met wie jij werkelijk bent en van daaruit te gaan scheppen. Dus ook die uitspraak van Mahatma Gandhi, be the change in the world you want to see. Als jij meer liefde in de wereld wilt, ga dan meer liefde delen. Wil je meer plezier hebben in je leven, ga dan dingen doen die je plezier geven. Dus het gaat heel erg van binnen naar buiten.
Ik noem het de regiepak, hè? Want de regiepakken, ik zeg al tegen mijn vrouw of mijn coachies, als je dat begrijpt, dan heb je de wereld ligt voor aan je voeten. Ja. Dat je kunt zelf dingen creëren, is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Ga niet zoeken, maar ga het zelf
doen. Gaat creëren.
Ja.
Ja.
Je had het ook over dat je draait soms dingen om, van dat een angst voor iets is vaak een verlangen wat je hebt voor iets, hè? Ja. Ligt iets aan de grondslag. Ja. Ik heb ook wel geleerd van, als je de liefde niet krijgt, wat je eigenlijk, wat Gandhi dan zegt, ga dan zelf geven.
Ja.
Hè? Dan op die manier creëer je het voor jezelf ook.
Ja, klopt. Toch? Ja, klopt. Ja.
Waar ik even benieuwd naar ben, we lopen een beetje naar het einde van onze videopodcast, alweer, Sabine. Ik zei tegen jou, ik kan wel over bijna elke pagina in je boek, kan ik volgens mij een uur een videopodcast over doen. Die jonge ik, die zich verwonderde eigenlijk over dat het niet klopte. Je voelde je anders, je voelde je vreemd. Wat zou je nu, met alle wijsheid die je nu hebt vandaag, als 56-jarige Sabine, wat zou je tegen die jongere ik zeggen?
Nou, niet iets zeggen. Ik zou er voor haar zijn.
Ah, dat is een mooie.
Ja. Yeah. Want, en dat is ook waar Miracle Mentor uit geboren is. Hoe fijn had ik het gevonden als jonge vrouw om een mentor te hebben die achter me stond, die me kon dragen, die me zelfvertrouwen gaf. En daarom heb ik ook, ben ik ook een training Miracle Mentor begonnen. Omdat hoe mooi is het als wij vrouwen andere vrouwen gaan steunen en bekrachtigen. En er zijn voor elkaar, waardoor je het niet alleen hoeft te doen. Dus ik zou niet één ding kunnen zeggen. Ik zou er gewoon voor haar willen zijn.
Want dat is eigenlijk wat je zegt. Wat voldoet is er zijn voor elkaar.
Ja.
En die ander kan wel aangeven wat hij aan jou te
zeggen heeft.
Zonder
oordeel. Zonder oordeel dat je helemaal mag zijn wie je bent. En die, nou, dat is misschien dan zeggen, maar die boodschap geven.
Ja. Ja, en zonder oordeel naar de vrouw zelf toe.
Ja. Ja.
En naar elkaar. Dus ja, jij hebt geen oordeel over haar,
ja,
de jonge ik, maar dat die vrouw dat ook niet over zichzelf had.
Precies.
Want dat had je wel over jezelf?
Ja, ik vond mijzelf niet goed genoeg.
Nee, precies.
Ja.
Ja. Ja.
Want ik was niet normaal.
Nee.
Ja.
Nou, je was anders, hè?
Ja, ik was anders. Ja, ik heb een van mijn kiebekaarten is ook eens echt gewoon eigen ervaring. Ik ben liever raar en gelukkig dan normaal en ongelukkig. Ja, dat is daaruit ontstaan.
Dat is mooi. Hè? Ja, en wat verstaan we onder zo'n term? Hè? Wat is normaal voor jou? Wat is normaal voor mij?
Ja. Ja.
Komt er een boek? Een nieuw boek?
Ja, ik ben met een nieuw boek bezig. En de werktitel is Van Struggle naar Stromen.
Oh, mooi.
Ja.
Die klinkt lekker.
Ja. Ja. En ook weer eigenlijk net als met de Kiba, dat ik van het woord stromen heb ik dan weer een stappenplan gemaakt, zodat ik dat weer netjes kan opschrijven.
Ik vertrouw erop.
Ja.
Nou wilde je tegen je jongen, of je had niet per se wat te zeggen voor je jongere ik, want die wilde er gewoon zijn. Maar heb je iets te zeggen tegen de vrouwen die naar deze videopodcast die kijken of luisteren, of misschien ook de mannen?
Ik denk toch dat het dan gaat over stap uit de krabbemand als vrouwen. Mm. Ga ook niet elkaar naar beneden halen. En ga elkaar bekrachtigen, ga elkaar steunen, zonder oordeel. En kies dan voor liefde in plaats van angst. En je hoeft een ander niet te veroordelen. En net als die bloementuin, als we allemaal mogen zijn wie we zijn, dan hebben we gewoon een prachtige bloementuin. Er is plek voor elke bloem. En ja, laat elkaar bloeien en groeien in plaats van veroordelen en naar beneden halen.
Dank je wel voor een heel mooi gesprek, Sabine.
Ja, graag gedaan.
Ik neem deze wijze lessen mee voor vandaag.
Ja, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
Heel graag gedaan.
Ja, dank je wel.